Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Vandaag luisteren we naar de uitzending over verbinding met de avonturiers Willem Dieleman en Ahmet El Mesri. Willem Dieleman koopt een enkeltje Turkije en dat is het begin van zijn Pancake Adventures. Een project om de wereld wat leuker te maken. En in zijn boek met dezelfde titel neemt hij ons mee op zijn spannende en indrukwekkende reis. Een andere avonturier en verbinder is Ahmet El Mesri. Hij reist vanuit Marokko door Europa en strijkt in Amsterdam neer. Niet met het idee om er voor altijd te blijven, maar door een auto-ongeluk wordt hij rolstoel afhankelijk. Na een studie zet hij Asadaka op. Dat betekent vriendschap in het Arabisch. Een bijzondere en verbindende vereniging.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op ons programma Radio Signaal. Vandaag staat de uitzending in het teken van verbinding. Wat dat is, dat hoort u na de muziek.
Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I got Friday on my mind. Gonna have fun in the city. Be with my girl, she's so pretty. She looks fine tonight. She's out of sight to me.
Ja, u luisterde naar Friday on My Mind en dat is een hit van de Australische popgroep The Easy Beats. Ze kwamen op nummer 1 binnen in de Veronica Top 40 in 1966, één dag voor kerst. Het is maar dat u het weet. Vandaag zijn te gast Ahmet El Mesri van Asadaka en Willem Dieleman. Hij is de man achter de Pancake Adventure. Ik ga nu zo meteen met Ahmet El Mesri praten van Asadaka. Hij is ook een avonturier en een verbinder. Hij reisde ooit vanuit Marokko door Europa en streek neer in Amsterdam. Omdat hij het hier fijn vond, maar niet met het idee om hier voor altijd te blijven. Maar doordat hij een auto-ongeluk kreeg, werd hij rolstoelafhankelijk en besloot hij toch maar ons Kikkerlandje als huis te gaan beschouwen. Hij ging studeren aan de Sociale Academie en zette na verloop van tijd Asadaka op, wat zoveel betekent als vriendschap in het Arabisch. Dat is een bijzondere vereniging die mensen in Amsterdam-Oost en verder in de stad heel goed weet te verbinden. En als eerste ga ik praten met Ahmed. Ahmed, welkom in de uitzending.
Dank u wel, dank u wel. En dank u ook Radio Sustiniaan voor deze uitnodiging, voor deze gelegenheid. Om mijn verhaal in het verhaal ook van Asabaka Community te vertolken. En het werk wat er plaatsvindt in vooral... vanaf het begin van coronatijd tot heden. Dus het was wel zwaar. Wij moesten gewoon op slot. Dus Asadaka gewoon moet dicht. Maar wij konden de mensen gewoon niet in steek laten.
Nee. Wat heeft u nog kunnen doen?
Absoluut. Dus een legertje van vrijwilligers hebben gewoon zich... verzameld en we hebben eigenlijk vanuit huis en vanuit buiten gewerkt. We hebben mensen gewoon voorzien van maaltijden. Dus wij hebben maanden, eigenlijk meer dan 200 maaltijden gewoon op een dag verstrekt. Mensen die mobiel zijn, die konden dat gewoon komen halen.
Ja.
En de mensen die niet mobiel of ziek waren, die brachten wij gewoon thuis.
Zo.
Thuis. Ja. Dus,
en waar, waar werden die maaltijden dan bereid?
Nou, die maaltijden werden thuis bereid.
Zo.
Door uit verschillende keukens.
Ja, ja.
Dus het was gewoon nodig en wij konden... de mensen, althans gewoon ons doelgroep, gewoon niet in steek laten. Dus
nee.
Niet in de kou laten. En sommigen waren ook besmet met coronavirus.
Ja.
Dus wij hadden wel zware tijden.
Zo.
Die tijden zijn gelukkig gewoon achter de rug.
Ja.
Maar wij konden mensen gewoon helpen met hun administratie. Een luisterende oor, vooral. Wij hadden ook een telefooncirkel.
Oh ja.
Wij gewoon iedere ochtend gewoon mensen belden en kijken of horen wie nog gewoon leeft.
Ja, en dat nog even naar dat eten. Hè? Kregen jullie dan bijvoorbeeld voedsel van de voedselbank of kochten jullie dat in en gingen mensen daarvoor betalen? Hoe ging het in zijn werk?
Nou, de meesten waren gewoon donaties van mensen, van ondernemers, gewoon uit Alst.
Ja.
En ook werden wij gesteund door de gemeente, het stadsdeel Alst. En wij waren wel voorzien.
Ja.
Dus... het was wel grimmig, want iedereen was gewoon thuis. En ons vrijwilligers waren gewoon op straat of in contact gewoon met mensen. Dus dat waren eigenlijk engelen. Engelen van die moeilijke tijden.
Ja, zeker. En
wij zullen gewoon die tijden gewoon nooit meer vergeten.
Nee.
Het is een stukje geschiedenis.
Dat kun je wel zeggen, ja. Werden die maaltijden dan 5 keer in de week uitgeserveerd?
Ja, 7 dagen. Zeven dagen per week.
Dat is mooi,
dus
zeg.
Van maandag tot met zondag.
Zo.
Dus, en wij hadden ook geen onderkomen, omdat ons onderkomen... was gewoon op slot. Dus het was ook moeilijk.
Ja.
Moeilijk werken.
Zeker. Maar als u nou even teruggaat naar uw organisatie, hè, die Asadaka. Hoe lang geleden is die opgericht?
Nou ja, Astadaka is om precies te zijn 32 jaar geleden opgericht.
Zo.
En dat was wel met een idee, want ik ben wel ongeveer 40 jaar in het vak van maatschappelijk gebeuren.
Ja.
Alleen de eerste 8 jaar of klein 10 jaar had ik gewoon georiënteerd bij verschillende categoraal groepen. Bij de Arabisch sprekende groepen, Chinezen, Surinamers, Turken. Maar toen voelde ik me gewoon gewurgd. Dus net of ik gewoon niks bijdroeg.
Oh.
Wij wonen gewoon in dit klein landje. En alles was versnipperd.
Ja, ja, ja.
Dus de Turken apart, de Marokkanen apart, de Hollanders apart. En dat voelt gewoon niet lekker.
Nee.
En daarom kwam ik gewoon op dat idee. Dus ben ik gewoon overgestapt naar alles onder één dak.
Ja.
Dus een multiculturele organisatie. Dus dat is 32 jaar geleden.
Gebeurd.
En dat werkt, dat loopt gewoon als trein.
Ja.
Dus wij hebben gewoon verschillende religies gewoon in huis. Joods, moslims, christenen, atheïsten, seksueel diversiteit. En dat is ja eigenlijk de samenstelling gewoon van Amsterdam in het bijzonder.
Ja, precies.
In Nederland in het algemeen. Dus, en ik voel me ook gewoon als, als een vis in het water.
Ja, dat kan je wel zeggen. Met een heleboel vissen daarbij.
Absoluut.
Ja, maar er zijn twee belangrijke zaken in uw vereniging waar u helemaal niks van hoeft te weten.
Ja.
Er moet Nederlands gesproken worden en...
Nou, de voertaal is Nederlands.
Ja.
Wij hebben alle talen in huis, maar de voertaal is gewoon Nederlands. Dus wij proberen gewoon de mensen, de normen en waarden gewoon van dit land te leren.
Ja, en daarnaast... Dus,
wij hebben ook een school waar men ook gewoon gratis Nederlands kan leren. Dus voor de nieuwkomers. Dat is ja eigenlijk de fundering van deze organisatie.
Ja, precies.
Dus, en ons werk is gewoon breed. Vooral in zorg. Zorg is van essentieel belang. Dus thema breder. Wij behandelen gewoon alle thema's en iedere week behandelen wij gewoon thema op 3, 4, 5. Iedere dag een bijeenkomst.
Ja, hartstikke goed. Maar nu had u vorige week de week van de eenzaamheid, hè?
Ja.
En wat heeft u toen gedaan?
Nou, wij hebben heel veel gedaan. Dus wij doen dat gewoon iedere dag. Dus 366 dagen per dag, maar juist op die dag hebben wij zelfs ook gewoon onze mensen in het zonnetje gezet. Mensen die ook achter dit, die ook voor deze doelgroep inzetten. En dat was vrijwilligers samen de bezoekers.
Ja.
En het was wel een feestelijke dag. We hebben gewoon die thema behandeld en ook samen gegeten en naar elkaars verhalen geluisterd.
Ja, ja.
En ook op een dag daarvoor had ik ook een oproep via Noord-Holland TV, in de radio. En mensen kwamen gewoon op af. Het was wel een volle bak.
Zo, wat goed zeg. Ja, dat lukt u steeds weer, hè, om een volle bak te trekken.
Zeker.
Daar bent u heel knap in.
Nou, wij genieten gewoon vertrouwen van de mensen.
Ja, en hoe was dat nou op 28 september? Was er in de Vredesweek, hadden jullie het thema inclusie met ook een maaltijd en een dialoog en toespraak? Was het ook echt een inclusieve bijeenkomst geworden en was u tevreden?
Nou, bij alle bijeenkomsten ben ik gewoon tevreden. Want het is altijd raak. Het is altijd een volle bak. En het is altijd de juiste doelgroep.
Ja.
Dus de doelgroep die gewoon ook hard nodig heeft.
Ja, ja. En werken er nu bij jullie naast vrijwilligers ook nog betaalde krachten? Of zijn het allemaal vrijwilligers?
Wij hebben meer dan 200 vrijwilligers met één betaald kracht.
Zo.
Eigenlijk een half betaald kracht.
Een halve kracht?
Een half, ja.
Is dat de bovenkant of de onderkant?
Nou ja, die kan gewoon omhoog en laag.
Oké. Okay. Multi-inzetbaar.
Ja, precies. Multifunctioneel.
Okay. Ja. En u zit nu midden in de week van, daar hebben we het net over gehad, hè, over die opvoeding.
Ja, ja.
En ja, wat doet u aan activiteiten met dat thema?
Wij proberen eigenlijk de ouders, de moeders, de vaders, samen met andere organisaties zoals de OKT en de scholen en ook vertrouwen personen gewoon deze doelgroep gewoon te onderwijzen, van voorlichting te voorzien.
Ja.
En soms heb je ook opvoeders in hun kinderen.
Ja, ja. Maar komt er dan iemand van dat ouder- en kindteam en die houdt een...
Precies, ja. Altijd iemand die gewoon een voorlichting geeft.
Ah. En kun je naar de hand dan met, als ouders met bepaalde problemen zitten, die kunnen daar dan ook mee aankomen?
Absoluut. Zij kunnen gewoon iedere dag bij ons terecht, maar juist op die dag, dan heb je ook gewoon die juiste persoon.
Ja.
Dus, mensen kan gewoon los en dan vragen gewoon aan desbetreffende persoon. Dus.
Ja. En gebeurt er in deze week, op welke dag of welke dagen gebeurt er iets?
Nou, iedere dag.
Iedere dag?
Iedere dag, want deze dagen zijn wel, de komende dagen hebben wij gewoon erg druk.
En wat staat er bijvoorbeeld morgen op het rooster?
Nou, morgen hebben wij gewoon verschillende dingen. We hebben gewoon een theater.
Een wat?
Theater... Wij gaan gewoon een theater overhouden. Eigenlijk een toneel.
Oh?
Over psychische aandoening.
Ja.
Dus met een diner.
Zo.
Dus het is wel een informatieve dag en tegelijkertijd feestelijk.
Ja. En gebeurt dat dan allemaal in die sporthal waar u zit?
Allemaal gewoon in die sporthal, ja.
Zo.
Allemaal in die sporthal.
Die wordt goed gebruikt door u, hè? Die sporthal.
Ja, het is, wij gebruiken dat 7 dagen per week. Van 9 uur tot 10 uur 's avonds. Of 11 uur 's avonds. Dus iedere dag. Want kijk, als mensen gewoon pijn hebben, dan... pijn heeft gewoon geen tijd.
Nee.
Wij zijn gewoon open en mensen gewoon kunnen naar binnen lopen.
Maar als er geen activiteiten zijn, dan kunnen mensen sowieso nog binnenlopen voor een kopje koffie of raad en daad.
Alles gaat parallel.
Ja.
Er zijn activiteiten, maar alles gaat parallel. Dus we hebben groepen, we hebben... voorlichting, we hebben training, maar alles gaat parallel. Dus mensen kunnen gewoon zo binnenlopen, vragen stellen, een kop koffie krijgen. In ieder geval bieden wij ook een luisterende oor.
Ja, en als u nou naar uw agenda kijkt voor de komende weken, waar gaat dan de speciale aandacht heen?
Nou, speciale aandacht van deze week gaat dat meer naar... ook gewoon naar bijeenkomsten van recht van spreken. En dat is in samenwerking met een organisatie dat heet ProDemos.
Oh ja.
En ook de dag van de mantelzorg. Die zijn gewoon druk mee bezig. Wordt ook gewoon een grote dag op 10 november.
En wat gaat er dan gebeuren op die dag? Weet u dat al?
Het is feestelijk. Wij gaan dat gewoon... Feestelijk, want de mantelzorgers zijn gewoon overbelast, vooral de laatste 2 jaar. En wij willen gewoon weten wat, wat, wat wij gewoon in die 2 jaar gedaan hebben.
Ja.
Wat voor drempels wij tegengekomen. En vooral ook feestelijk houden.
Ja, dat snap ik.
Dus, en we hebben ook van 11 tot met 16 oktober ook de Nationaal Onderwijsweek. Dus daar doen we ook gewoon heel veel. En ook de weegdag. Dus dat is, zijn wij ook gewoon druk mee bezig. En uiteraard gewoon tegen eenzaamheid en armoede.
Ja.
Want armoede is gewoon de boosdoener.
Ja, tuurlijk.
Als je in armoede bent, dan heb je gewoon van alles en nog wat. Dan heb je gewoon verschillende kwalen.
Ja, ook. Ja. En je kan weinig. Ja.
Dan ga je niet, gewoon mee participeren.
Nee.
Dus daarom. Maar de agenda is wel erg vol. En eigenlijk deze agenda gaat ook gewoon gepaard met wekelijks activiteiten.
Ja.
En wekelijks activiteiten, dat zijn inloopspreekuur. Dus 7 dagen per week. Voedselbank hebben wij hier voor mensen die niet breed hebben. We hebben sterk vrouwen, groep vrouwen. We hebben ook 3 cursussen die nu gaande zijn.
Ja.
Het is allemaal om mensen, groepen zelfredzamer te maken.
Ja, precies. En u zoekt met uw vereniging altijd de verbinding op. En ik vroeg
nou,
me af.
Ja, verbinding. Ja.
Wat?
Verbinding is nummer 1.
Ja. En wat heeft u nu te bieden aan mensen uit de LHBTIQ-gemeenschap?
Nou ja, heel erg. Dat is ons ding. Nou kijk, wij willen gewoon dat iedereen gewoon zichzelf ook gewoon thuis voelt.
Ja.
Dus wat u ook bent. Dus ja, kijk, die doelgroep is ook ons doelgroep. Vanaf het oprichten. De oprichting van deze organisatie.
Ja, en weten dus, mensen u ook te vinden die uit die gemeenschap?
Absoluut. Ik heb veel met migranten te maken.
Ja.
Ik woon ook niet migranten.
Ja.
Maar vooral migranten die gewoon echt een positie hebben. Of een bepaalde werk hebben, gevoelige werk.
Ja.
En die kunnen gewoon hun geaardheid gewoon niet uiten. En die komen gewoon bij mij terecht.
Ja, ja. En u heeft het op de website ook nog over het bespreekbaar maken van andere onderwerpen die vaak moeilijk liggen. Kunt u daar nog een voorbeeld van geven?
Nou, kijk, wij behandelen alleen maar gewoon onderwerpen die te maken hebben ook gewoon met taboes.
Ja.
Wij proberen gewoon mensen uit de drempel te halen.
Maar wat is nog zo'n taboe?
Nou, in sommige culturen, bijvoorbeeld een handicap is een taboe.
Ja, ja.
Dus ik zeg altijd, als je migrant bent en gehandicapt raakt, dan ben je ook gewoon niet 1 keer, niet 2 keer, maar soms 3, 4, 5 keer gehandicapt.
Ja.
Je bent migrant, je bent moslim, je heet Ahmed. en dat is niet allemaal gewoon... hier in Nederland, gewoon naar buiten, maar ook binnen in het gezin.
Ja.
Ben je gehandicapt, dan heb je ook geen zeggenschap.
Nee. Dus...
Het is cultureel en dat proberen wij gewoon door te breken.
Ja, dus mensen die daar deel van uitmaken van die groep, die kunnen bij Asadaka een luisterend oor en advies...
Dat is onze specialiteit en ik ben gewoon een voorbeeld van.
Ja, dus ja dat kan je wel zeggen.
Altijd als voorbeeld, ja.
Ja, zeker. Even tot slot. Bent u ook in... U zit in Oost. Bent u ook een gesprekspartner van de gemeente?
Zeker. Ik ben een gesprekspartner van de gemeente.
En op welke gebieden is dat dan?
Nou, gebieden, wij zijn ja eigenlijk op alle gebieden. In ieder geval gewoon migranten, diversiteit,
ja.
In sociaal domein en alles wat de gemeente gewoon ons voor kan inzetten.
Ja.
Dus wij hebben capabel mensen gewoon in huis en wij zijn voor alle markten thuis.
Ja. Ja, dat heb...
Wat te maken heeft met zelfredzaamheid van de burgers. En wij zijn ook de ogen in de oren van dit land.
Ja, zeker.
Dus, als het gaat om radicalisering, bestrijden van radicalisering of anders.
Ja, nou heel hartelijk bedankt voor al uw informatie en... Ik beloof u hierbij plechtig dat ik u volgende keer sneller bel. En dat het niet meer zo lang gaat duren.
Dank u wel.
Ja, en heel hartelijk bedankt.
En veel dank aan Radio Signaal en aan de luisteraars die ons naar ons geluisterd hebben.
Ja, oké. Ik zal het doorgeven via Facebook. Is dat goed?
Dank u wel.
Oké. Dag Ahmed. Dag.
You've done it all, you've broken every code, called the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say, but only metal, what a ball. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. There ain't no more, you've taken everything. My belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Do what you want.
Ja, u luisterde naar Steve Harley en Cockney Rebel met het nummer Make Me Smile uit 1975 alweer. Het staat op het album The Best Years of Our Lives. Het is een Britse band en eerst heette die Cockney Rebel en werd het later Steve Harley en Cockney Rebel. Ik ga nu praten met Willem Dieleman. Fijn dat je er bent, Willem.
Ja, dankjewel.
Ja, jij bent de tweede verbinder in onze uitzending en ook de tweede avonturier.
Ja.
Ahmed die kwam in Nederland terecht omdat hij een reis vanuit Marokko ondernam naar Europa. En jij ging de andere kant juist op.
Ja.
Ja, wij ontmoetten elkaar in het Oosterpark en toen vroeg je, wil je een pannenkoek? En het had zomaar het begin kunnen zijn van een roman of van een boeketreeks. Maar het was de werkelijkheid. Je vroeg, wil je een pannenkoek? En ik was verbaasd. Ik dacht, waar gaat dit naartoe? Waar komen die pannenkoeken vandaan? Maar voor jou zijn pannenkoeken een heel belangrijk deel van je culinaire basispakket. En waar staan ze voor?
Ja, de pannenkoek staat tegenwoordig voor... Het is een middel om te verbinden. En het is een heel simpel gerecht. Iedereen kan het maken en iedereen vindt het lekker. En iedereen begrijpt meteen waarom een pannenkoek. Dus,
Ja. Nou, ik heb gedurende het lezen van jouw boek heb ik nog nooit zoveel pannenkoeken gegeten. Het is ongelooflijk. Normaal gebeurt dat één keer per jaar. Maar nu verschillende malen. Hoe kwam je daarachter dat pannenkoeken universeel zijn?
Ja, ik reisde heel veel met via couchsurfing, een soort Airbnb en community online. En dan kan je gratis slapen op de banken van mensen. En dan is het de bedoeling dat je iets teruggeeft en maakt niet uit wat, maar ik had bedacht om pannenkoeken terug te geven.
Oh, dat had je van tevoren al bedacht?
Nou, nee, dat is eigenlijk... maar wel, ik deed het wel voordat ik op reis ging. Reisde ik daar al mee, of had ik couchsurfers over de vloer zelf. Toen dacht ik, nou, wat kan ik nou teruggeven? En wat kan ik nou doen om iets Nederlands te doen? Ja. Iets Nederlands te geven, en dat was dan pannenkoeken.
Ja, ja.
Culinair gezien kan ik ook niet zo heel veel anders. Dus.
Oh, dat nou ja, ook... goed. Het is toch een hoogstandje.
Ja, het is zeker een hoogstandje.
Ja, het eerste wat ik las in je boek was toen je naar een kraakpand ging en daar kon verblijven.
Mm-hmm.
En volgens mij is het daar geboren voor het eerst dat je dat ging doen, dat bakken. Of niet?
Ja, daar is het op mijn reis wel geboren, ja. Alleen ik deed daarvoor dus al... Ik deed eigenlijk al sinds mijn achtste. Want mijn moeder leerde mijn broertje en mij pannenkoeken bakken. Als er iets feestelijks was, dan hoefden ze zelf niet in de keuken te staan. Dus dat is heel makkelijk.
Oh, wat slim.
Ja, heel slim. En omdat het heel simpel is, kun je het iedereen leren. Dus ik werd op een gegeven moment wel bekwaam. En daarom maakte ik niks anders. Maar het echt het als een initiatief of een project... dat is gekomen vlak voordat ik naar Dubai ging. Ik weet niet of je daar al bent in het boek.
Ja, zeker. Ja.
Daar is het echt begonnen.
Ja, ja.
Om het echt iets te doen om mensen bij elkaar te brengen. Daarvoor deed ik het gewoon eigenlijk zonder dat ik het door had.
Ja, ja.
En in Dubai dacht ik, hey, dit is een goed idee.
Dat was zeker een heel goed idee. En in dat boek wat je hebt geschreven over in ieder geval een deel van je reis, wat heel humoristisch is om te lezen, ook, ja, en ook heel ontroerend. Vertel je over je leven daarvoor, dat je het saai vond en voorspelbaar en dacht van nou, ik ga nu echt weg, ik ga reizen en je gaat naar Turkije. Uiteindelijk eindig je in Australië.
Mm-hmm.
Ja, en het boek neemt ons mee tot in India. Maar ik vroeg me af, welk land trof jou nou het meest?
Dat is altijd een moeilijke vraag. Maar Iran is een heel bijzonder land, vond ik. Omdat je daar zoveel slechte verhalen over hoort in de media. En als je daar dan binnenkomt, dan wil iedereen je vriend zijn. Iedereen wil je in huis nemen. En soms zo erg dat je niet meer weg mag. Maar heel op een hele gastvrije manier. En het is het land waar niks mag en alles kan. En dat is wel voor een avonturier natuurlijk heel erg fijn.
Ja, zeker weten, ja. Had je daar wel op zich langer willen blijven? Of zou je er nog terug willen?
Ik zou er zeker terug willen. En ik had er langer willen blijven, maar je kan daar dus geen geld op nemen. Dus op een gegeven moment was mijn geld op. En toen mijn visum was op, dus toen moest ik wel weg.
Ja, ja. Dus en je hebt steeds een visum voor een aantal weken of zo?
Ja, ik had van tevoren drie visa genomen voor Pakistan, India en Iran. En die, ja, die waren voor allemaal voor 40 dagen ongeveer.
Oh, ja. Dus dan moet je gewoon weg. Je kan het niet verlengen.
Je kan het soms wel verlengen, ja, in Iran niet, omdat ik dus ook geen geld meer had. En in India, ja, dacht ik, kom nog een keer terug.
Wow.
Een keertje.
En sta je al in de startblokken? Of?
Nou, voorlopig. Ik sta al 2 jaar in de startblokken. Maar nee, ik wil een nieuwe reis maken. Nu van Sint-Petersburg naar Johannesburg. Dus van Noordwereld naar Zuidwereld. Door Europa en Afrika.
Ja, spannend. Ja. Mooi. In het boek, ja, ik kan er toch niet omheen. Leek je nogal licht ontvlamd daar voor een aantal jonge vrouwen. Heb je nog contact met ze gehouden?
Dat is een goede vraag. Soms. maar niet innig contact.
Nee.
Ik heb nu een hele leuke nieuwe vriendin, dus dan sowieso niet. Maar nee, zijn toch vakantieliefdes.
Ja, ja. Maar er zijn daarna nog wel nieuwe liefjes gekomen naar India.
Ja, denk het wel. Je moet toch een beetje cultuur leren kennen. En die leer je goed kennen door de liefde, denk ik.
Ja, ja. Dat is een goede tip voor iedereen thuis ook.
Ik denk het zeker.
Ja, zeker. Kun je ons wat vertellen over die speciale en inspirerende gesprekken die er voortkwamen uit jouw Pancake Adventure? Hoe mensen met elkaar gingen praten, wat jij allemaal te horen kreeg?
Ja, nou, het is het interessante is dat als je reist, is het best wel moeilijk om met locals in contact te komen, vind ik. Nou, niet per se, als je er open voor staat niet hoor, maar het is allemaal op toeval gebaseerd. Dus je komt iemand tegen, bijvoorbeeld in Turkije in de nachtbus kwam ik iemand tegen. Dan heb je een heel gesprek, maar over het algemeen ga je van plek naar plek. En als je zo'n Pancake Adventure organiseert, dan spreek je dus een hele grote doelgroep. En dus de eerste keer in Dubai sprak ik dus de moderne slaaf, heette zij. En dan, ja, ze konden zelf niet te veel erover niet veel vrijgeven. Maar ze vertelden wel over hoeveel ze hun huis misten en wat ze dan wilden. Ze wilden eigenlijk nog geen pannenkoeken. Ze wilden gewoon een grill of een lamsgril.
Ja, ja. Maar zij waren daar toch vanwege de bouw?
Ja, alleen als zij aankomen, dan wordt vaak hun paspoort ingenomen. En verdienen ze zo weinig dat ze niet meer teruggaan. Dus dat is de schrijnende omstandigheden echt.
Ja.
Dus dat vond ik sowieso heel mooi om dan in een plek te zijn waar het allemaal om consumentisme gaat. En kopen, kopen, kopen. En dat je dan praat met de mensen die eigenlijk al die gebouwen maken. En dat zijn dan niet per se de gesprekken. Maar en één gesprek dat me heel erg bijstaat is in Cambodja. Daar wonen heel veel families op straat in Phnom Penh. En toen gingen we langs met hele grote schalen pannenkoeken en deelden we gewoon aan iedereen uit en ook aan die families. En toen werden we uitgenodigd om daarbij te gaan zitten. En dan kregen we zelf gestookte rijstwijn, geloof ik.
Zo leuk.
En dan gingen we, ja, heel mooi. En dan gingen we praten over. Ik had een tolk, tenminste een vriend van mij die daar had. Die vertolkte voor mij wat die mevrouw, de moeder van de familie. En dat was gewoon een ontroerend moment. Omdat zij vond het heel bijzonder dat ik helemaal uit Nederland was gekomen om haar een pannenkoek te geven.
Oh.
En zo had ik er nooit over nagedacht. Want ik dacht, ik ben er. Maar zij, voor haar was het dus heel bijzonder. En toen en ook omdat niemand daar naar haar omkeek of naar haar familie. Dus dan, dat er dan iemand zomaar een vreemde dat kon brengen. Dat was voor mij een heel aangrijpend moment eigenlijk.
Ja, ja, doe je toch iets heel bijzonders voor iemand.
Ja, terwijl het eigenlijk heel simpel is.
Ja, maar ja, dat is dan voor jou natuurlijk.
Ja, precies.
Ja, ja. Want jij bakte natuurlijk voor velen heel veel pannenkoeken.
Ja.
Maar net dat ene gebaar van die ene man uit Nederland.
Ja, precies.
Ja, dat is toch heel bijzonder.
Ja.
Nou had jij in India ook nog hele andere pannenkoeken gebakken. Die happy pancakes. Hoe kwam je daar voor op het idee?
Nou, ik zat daar op een strand waar veel backpackers zaten. En die genoten wel van jointjes en zo. En als je uit Amsterdam komt, dan krijg je toch al meteen als eerste de vraag of je ook bloot, of je dan elke dag stoned bent. Zeker van backpackers. Heel grappig, van backpackers hoor je altijd, blow je dan elke dag. Maar in Pakistan vroegen ze naar de aardappollen. Dus dat is een heel andere, bijna niemand noemt de bloem in ieder geval. Maar goed, dus heel vaak gaat het over blow. En toen dacht ik, ja, klompen. Maar goed, dus bij de backpackers is het stereotype natuurlijk blow.
Ja.
En ik vind het zelf eigenlijk niet zo interessant.
Nee.
Dus dan, dat zorgde altijd voor veel verontwaardiging. Omdat zij vaak in landen wonen waar het verboden is. Dus toen dacht ik, om iets te doen voor die mensen, ga ik wel happy pancakes maken.
Ja, geweldig. Heb je dat nog een keer herhaald?
Nee, want ik had er zelf ook high in your own supply, wat ze zeggen. Dat was ook wel gebeurd. Dus dat was voor mij ook een erge.
Was voor eens en voor altijd.
Maar het was grappig dat ik daar heb je heel veel van die kettingverkopers. Die verkopen dan kettingjes en armbandjes. En dat waren eigenlijk de leukste mensen op dat hele strand. En daar raakte ik bevriend mee. En toen zij bij mijn tentje kwamen, toen vroeg ik, wil je een happy pancake of een gewone pancake? Zij zei, nou natuurlijk een happy pancake, want we are very happy. Maar dus dacht ik, oké, maar zij begrepen niet helemaal het concept van happy pancake. Dus, toen kwam hij me de dag erna nog bedanken voor de mooie terugwandeling die hij had.
Die had allemaal dingen meegemaakt waar je niks van wist.
Precies.
Je meldt in je boek ook dat je blogs en verhalen hebt geschreven. En dat je foto's hebt gemaakt. Waar zijn die in verschenen?
Die zijn op mijn website verschenen, Pancake Adventures.
Okay.
Op Story of My World heette dat. Het was een reiswebsite.
Oh.
Ja.
En die
foto's. Ik weet niet of dat nog bestaat alleen.
Oh. Maar je hebt nooit een foto-expositie gemaakt?
Nee, helaas. Nee. Dat zou ik eens moeten doen.
Ja. Lijkt me geweldig.
Precies, ja.
Ja. En tijdens je reis overlijdt er een vriend van je, mm-hmm. Jort. Mm-hmm. Hij maakt een einde aan zijn leven omdat hij te horen krijgt van dat hij niet stabiel genoeg is om chirurg te worden. Mm-hmm. En bij jou slaat de twijfel toe van moet ik nou terug gaan naar huis of moet ik op een andere manier uiting geven aan mijn gevoel en het afscheid.
Yeah.
Hoe kijk je daar nu op terug?
Nou, nu vind ik het wel jammer dat ik niet naar huis ben gegaan, eerlijk gezegd. Want, maar het is heel raar dat als je daar zo ver weg bent. En ik zat in een nachttrein toen ik het hoorde. Ik wist helemaal niet. Ik kon me niet verhouden tot wat er thuis gebeurde. En ik zat daar in een hotelkamer zonder vrienden eigenlijk. En zo. Dan voel je je wel heel eenzaam. Aan de andere kant is het wel een hele intense manier weer om het te ervaren. Het is ook een hele mooie manier.
Ja.
En daarna was ik naar Varanasi geweest. En dat is dan waar de doden worden verbrand.
Ja, mooi.
Dus eigenlijk was het heb ik daar een soort eerbetoon, een persoonlijk eerbetoon gedaan.
Ja, en op jouw manier verbinding gezocht. Ja,
alleen had ik toch wel graag het ook. Ja, het is toch ook belangrijk om er te zijn voor de familie en de vrienden.
Ja.
Om dat te delen, dat is wel ook voor mijn eigen proces misschien belangrijk geweest.
Zeker. Zou je dat stukje daarover willen lezen?
Ja.
Op 250.
Dat is gewoon de laatste pagina.
Ja, de laatste pagina.
De hele pagina?
Ja, graag. Ja.
Misschien zou jij een megalomaan project willen opzetten waarmee je de wereld wilde veroveren. Ik zou het herkennen, maar zou je op een andere gedachte proberen te brengen. Met mijn naïeve hoofd zou ik je vertellen wat de juiste ingrediënten en verhoudingen voor een betekenisvol leven zijn. Ik zou hebben gezegd dat je je schepen kon verbranden om met je laatste schatten een utopie te creëren. En dat je met het geven van iets kleins zoveel meer terug had gekregen. Je zou me argwanend hebben aangekeken met je gekmakende genialiteit. Dat begrijp ik wel, want zo makkelijk is het niet om los te komen. Ik moet nog een hoop pannenkoeken bakken om dat te beseffen. Maar na verloop van tijd zou je ook hebben geleerd dat niemand bezig was met jouw carrière. Het maakte niemand iets uit of je chirurg werd of spoorwegambtenaar in een klein Armeens dorp. Ach, ik weet niet of ik het recept heb gevonden. Maar ik weet inmiddels wel wat een koekenpan, een beetje bloem, melk en eieren kunnen doen. Het maakt niet uit als de eerste pannenkoek mislukt, wanneer je hem met liefde bereidt en aanreikt.
Ja, mooi. Dankjewel. Dankjewel. Ja, je hebt nu voor dat, of tenminste niet nu, maar een poosje terug heb je een subsidieaanvraag ingediend bij Stadsdeel Centrum.
Mm-hmm.
Wat stond er in die aanvraag?
Ja, het is toen wij elkaar tegenkwamen had ik een bakfiets. En de pannenkoekenbakfiets. En dat is een nieuw project. Eigenlijk een vervolg van avonturen hier. En het grappige is, ik had ontdekt dat je iemand in de bakfiets kan laten fietsen. En de ander kan in de bakfiets bakken. Dus dan heb je de bakfiets. Terwijl je door Amsterdam fietst, ben ik pannenkoeken aan het bakken. En Frank, mijn compagnon, die fietst. En zo fietsen we door Amsterdam en delen we pannenkoeken uit.
Ja.
En ik kom net ook terug van een adventure, daarom was ik wat later. En het is echt fantastisch om te zien hoe mensen, als zij samen gaan bakken en samen uitdelen, wat dat dan teweeg brengt.
Ja.
Dan, net heb ik voorgelezen. Dus het is een hele informele manier om contact te leggen. En bijvoorbeeld eergisteren stonden we met de gemeente ook op de Krijnest, de buurt in Zuidoost, koffie uit te delen. Dan ben je hetzelfde idee natuurlijk. Het gaat om verbinden. En het is toch echt, echt belangrijk om dit soort momenten te creëren tussen mensen. Omdat je zo mensen bereikt die normaal misschien alleen thuis zitten of niet ergens naartoe willen komen of zo.
Ja.
Door zulke spontane acties.
Zeker. Maar ben je nou in de prijzen gevallen?
Nee, helaas niet.
Oh.
Nee, maar we gaan gewoon door, dapper door.
Heeft iemand jou een poets gebakken?
Ik denk het.
Maar je gaat wel gewoon door
met. Ja, we gaan het proberen. We gaan nog andere subsidies en samenwerkingen aan met de regiobegroep en de diaconie. En,
wat goed.
Ja, dus we proberen allemaal samenwerking, want die hebben allemaal doelgroepen ook die het ook heel leuk vinden. Dus
ja.
Moet er wel van komen. Maar ja. Ik heb geen haast.
Ik heb geen haast. Nee. Je bent duidelijk een van de creatievelingen van de stad. En op je website las ik iets over de Kalverstraatrun. Ja, wat was dat?
Ja, dat is een soort aanklacht tegen het consumentisme. Ik vond het. Ik woonde daar een tijdje om de hoek. Maar toen woonde ik eigenlijk niet. Maar toen. Als je dan op zaterdag door de Kalverstraat loopt. Ik snapte niet waarom al die mensen het zo leuk vinden om te gaan shoppen, terwijl er zoveel andere dingen te doen zijn die veel beter zijn voor je ziel.
Ja.
En toen had ik bedacht om. En ik werd een beetje zo claustrofobisch van door al die mensen heen moeten lopen. Dus toen dacht ik, wat grappig om daar een keer doorheen te rennen. En toen zijn we met een grote groep gewoon helemaal in sportoutfit en rugnummer. En zijn we begonnen bij Muntplein en toen helemaal naar de Dam gerend.
En wat was de reactie dan?
Nou, het grappige is dat de eerste keer dat ik het organiseerde, stond er 2 dagen van tevoren stond de politie voor de deur. En die zeiden, je wil dus de Kalverstraatrun organiseren. En toen zei ik, het is gewoon een bijeenkomst. Het is maar met 20 man, dus het is niet echt een echt evenement. Dus en zeiden ze, want ik had me natuurlijk een beetje ingelezen en ingedekt. Zeiden ze, dat kan wel zo wezen, maar we gaan je toch oppakken als je het gaat doen. Zei ik, het lijkt me een beetje overdreven.
Ja.
Dat is niet helemaal, want Xi Jinping komt op de Dam aan en er staan overal snipers op het dak. Dat is misschien wel goed als je het een ander keertje organiseert.
Zo.
Dus toen hebben we 2 weken daarna georganiseerd en niks online gezet en niet aan de politie gemeld. En toen mocht het wel van hun.
Nou zeg.
En de reacties van het publiek zijn eigenlijk, die gaan gewoon aan de kant en ik word een soort, als een soort Mozes, wordt de zee gesplitst.
Ja.
En kun je gewoon doorrennen.
Zo.
Dat is heel gek eigenlijk.
Weet je dat er op een gemiddelde zaterdag 74.000 mensen door de Kalverstraat lopen?
Vreselijk.
Dus ongelooflijk, hè? Ja.
Ja. Volgende keer wil ik eigenlijk een triathlon doen. Dat je ook nog moet fietsen door de Red Light District en dan zwemmen door de gracht. Dat is de volgende.
Oké, ik zal een oproep plaatsen. maar jij bent ook medeoprichter van het museum De Onbedoelde Kunst.
Ja, Museum voor Onbedoelde Kunst.
Ja. Wat is dat?
Dat is het museum met het grootste expositieoppervlak ter wereld, waarbij we alledaagse objecten cureren. Dus bijvoorbeeld een stukje gras dat uit een betontegel groeit. Daar plakken wij dan een museumbordje bij bijvoorbeeld. En dat heet dan Hoop. En dat is gemaakt door Barbara Stennigen. En die in 1987. En dan staat er een QR-code bij en dan hoor je het verhaal achter. Nou, dit kunstwerk heet dan Hoop. En dat gaat dan over hoe zij een stukje hoop heeft toegevoegd om te laten zien dat de natuur altijd wint van de grijze mens. Dus, dus dat is één voorbeeld van onbedoeld kunstwerk. Maar je kunt eigenlijk in principe alles wat niet bedoeld is als kunst, zou je tot onbedoelde kunst werken.
Maar stel nou dat ik iets in mijn buurt zie waarvan ik denk, hé, dat is grappig. Of dat.
Ja, dan kun je er een foto van maken en dan kun je dat naar ons opsturen. Naar info@hetmok.nl. En dan mag je er een eigen kunstenaar bij bedenken en een titel aan geven. En als je wil dat we helpen met het verhaaltje, dat kan ook. En dan nemen we het op in onze collectie.
Ja, ja. En is er dan bijvoorbeeld iemand die op een gegeven moment in een buurt een rondleiding gaat geven?
Ja, dat doen wij. We geven nu rondleiding op de NDSM-werf. En hebben we staatsliedenbuurt en marineterrein hebben we rondleidingen gegeven. Ja.
Zo, dus dat loopt al goed.
Ja, gaat wel aardig. En we geven ook aan scholen geven we les. Die kinderen zijn heel creatief. Dus die kunnen echt na 1 kleine rondleiding kunnen ze zelf al hele mooie verhalen vertellen bij eigenlijk nikszeggende objecten. Dus een gebroken spiegel wordt opeens iets over de ziel en over een gebroken man. En jongens en meisjes komen met alle allemaal mooie verhalen over.
Zo bijzonder.
Ja, dus ja. Het is ook heel goed om mensen stil te laten staan bij de omgeving en zelf hun verbeeldingskracht te gebruiken om van niets iets te maken.
Ja, en ook wel weer een manier om mensen te verbinden, denk ik.
Ja, zeker. Ja.
Ja. En gebeurt het ook behalve hier in de stad ook nog in andere plaatsen?
Nou, toen ik in Australië was geweest, heb ik het daar opgezet. Dus in Sydney is er een onbedoelde kunst.
Je bent daar begonnen?
Nee, ik ben in de Staatsliedenbuurt begonnen.
Oh.
Ja, en toen heb ik het toen ging ik op reis. En toen heb ik het in Sydney een keer gedaan. Maar heel sporadisch was het allemaal. En op de Veluwe is ook een tentoonstelling.
Zo.
Ja.
Dus dat waaiert wel lekker uit.
Ja, dat komt wel goed. Je hoeft geen groot duur gebouw neer te zetten.
Niks.
Je hoeft alleen maar bordjes op te hangen.
Ja. En zijn die bordjes uniform?
Ja.
Oh ja. Dat is dan wel leuk. Ja. En waar ben je op dit moment nog meer mee bezig?
Nou, ik had 2 weken geleden de dag van de zinloze dagbesteding in het leven geroepen. En dan ging ik grind ordenen op verkleur.
Nou ja. En waar deed je dat?
Ik had een stukje stadstrand gekregen van de NDSM. Dat heette Stelcom Beach. Dat hadden we opgezet met een andere groep jongens. En daar was een grote grindbak hadden ze daar neergezet. Dus er was eigenlijk geen zand of geen... mocht er ook niet zwemmen. Dus het was alleen maar betonnen platen en een klein stukje grindbak. En toen zag ik die grindbak en die lag helemaal door elkaar. Al die kleuren lagen door de war. Dus toen dacht ik...
Slordig,
slordig, heel slordig. Dus toen dacht ik, dat gaan we even op volgorde leggen. Op kleur dan. En toen ik daarmee bezig was, toen gingen een paar vrienden helpen om te kijken hoe lang het zou duren. Maar 1 vierkante meter duurde 2 uur met z'n vijven. Dus het is 100 vierkante meter. Dus we hebben nog een lange weg te gaan. 1 dag is niet moet het jaar van de zinloze dagbesteding.
Krijg je zeker ook subsidie voor.
Daar ga ik wel aandragen natuurlijk.
Ja, zeker.
Maar het is wel interessant, toch? Het is natuurlijk onzinnig.
Ja.
Maar ik heb ook mensen uitgenodigd en er kwamen allemaal mensen zitten. En je hebt wel heel erg de rust om met elkaar te praten. En omdat je iets ogenschijnlijk zinloos doet, wordt het vanzelf zinvol. Want je kunt gewoon praten over, ja, wat is jouw plek in de maatschappij? Dat waren dan thema's die speelden. Dus het was niet helemaal onzinnig natuurlijk.
Nee.
Het ging gewoon over dat je je hoofd even uit kan zetten en kan praten over dingen die je intrinsiek belangrijk vindt.
Dus wat je doet is zeg maar niet zo van belang. Het gaat er meer om wat het oplevert aan gesprekken.
Ja.
En wat zou je nog graag willen doen? Iets wat nu nog onbereikbaar lijkt?
Nou, die reis van Sint-Petersburg naar Johannesburg is wel echt... lijkt nu nog onbereikbaar. Een beetje met corona denk ik dat het nog wat moeilijk is. Maar en daarmee wil ik met lokale camerateams werken. Dus ik wil... het lokaal creatief talent benutten om een mooie reisshow te maken of documentaire.
Een documentaire?
Ja.
Ja, ja.
Documentaire reeks. Dus dat is heel ingewikkeld productioneel gezien. Dus ik weet nog niet of het er nog van gaat komen, maar het is een droom.
Ja, ja. Maar het lijkt me niet onmogelijk.
Nee, dat is het ook niet.
Nee, maar ben je al begonnen met uit te zoeken waar wat zit?
Nou, nee, nog niet eigenlijk. Ik was er een tijdje mee bezig en toen kwam corona. Toen heb ik het weer even stilgelegd.
Oh.
Nu ben ik met het museum meer bezig. En dan binnenkort en met de bakfiets. En als dat even staat, dan ga ik weer aan de reis.
Ja. En heb je nog andere plannen?
Nou, ik vind het wel even genoeg zo.
Ja, natuurlijk.
Ik mag voor mezelf geen nieuwe ideeën meer bedenken. En dat lukt niet, maar ik hou mezelf een beetje in toom.
Dus de rest schrijf je gewoon op in een heel klein boekje.
Ja, trouwens, ik ga wel. Ik ga wel volgende week naar Griekenland om een boek te schrijven. Een tweede boek. Dus,
en waar gaat het over? Over
dat
Griekenland?
Dat gaat over thuiskomen. Het is natuurlijk wel ironisch dat ik weg moet om een boek te schrijven over thuiskomen. Maar het heet Landen. En het gaat over hoe je na zo'n lange reis met al je goede bedoelingen en alle wijze levenslessen die je hebt opgedaan, hoe je dan. In Nederland weer echt een deelnemer kan zijn en onderdeel kan worden van de maatschappij zonder je altijd af te zetten tegen het kapitalistische systeem.
Ja.
Wat je toch wel een beetje krijgt als je reist en zonder geld leeft en zo.
Ja.
En dat alles, dat de manier is, maar dan woon je thuis en dan moet je met die ideeën moet je iets.
Ja, maar had je niet in het begin even tot slot het idee, wat doe ik hier?
Ja, natuurlijk. Ja. Een half jaar lang ongeveer.
Zo.
Echt. Dat ik dacht, ik moet weer weg. En toen heb ik mijn boek geschreven en toen voelde ik me weer wat rustiger.
Ja, ja.
Heb ik al mijn ideeën op papier kunnen zetten en daardoor had ik het ook verwerkt.
Ja.
Ja.
Ja. Dus dat boek is zeg maar wel gegroeid in de loop van de tijd. In de zin van dat je aantekeningen hebt gemaakt.
Ja, zeker.
Maar dat boek zelf heb je thuis geschreven.
Ja, ja. De hele rode draad is sowieso allemaal thuis. En alle ideeën eigenlijk die kwamen daardoor weer boven drijven.
Oké. Okay. Nou, we gaan. Heb je al een titel?
Landen.
Landen. Nou, korte titel.
Ja.
Oké. Okay. Nou, Willem, heel hartelijk bedankt. Want ja. Ik hoor de eindtune al.
Ik hoor het ook, ja.
Ja, heel fijn. En ik hoop dat we nog veel van je horen.
Ja, dat hoop ik ook.
Ideeën. Ja, mensen. Volgende week is de uitzending over de hippe heks. En voor elkaar in Zuid. Zoek ons ook op Twitter en Facebook. En bij www.cliëntenbelangamsterdam.nl. Wilt u reageren? Mail dan naar radiosignaal@cliëntenbelangamsterdam.nl.
Volgende week herhalen we de boeiende uitzending over en met het creatieve project De Opstap. Cursist Frans en docent Kai Glasbergen doen een boekje open. Tot volgende week.
Jaar in jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.